Thank you. verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 8, vers 1, 3 en 4. Heer onze Heer, grootmachtig, opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen. Sla ik naar het ruim der heldere hemel bogen, dat heerlijk werk van uw vingeren de ogen. En mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens. Dus 1, 3 en 4 van Psalm 8. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 65, het vijfde vers. Het gebruis ter zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt. Psalm 65, vers 5. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Er zijn twee schriftlezingen deze avond. Allereerst lezen we met elkaar Psalm 19. Vervolgens lezen we een aantal versen uit Romeinen 1. Dus allereerst Psalm 19. Daar lezen wij Gods woord. Een psalm van David voor de opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt zijner handen werk. De dag aan de dag stort overvloediglijk spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon en die is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan de einden deszelven. En niets is verborgen voor haar hitte. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechte wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid. Tezamen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud. En zoeter dan honing en honingzeem. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand. In het houden van die is groot loon. Wie zou zijn afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. We lezen vervolgens uit Romeinen 1. Laten we vanaf vers 16 lezen tot en met 25. Romeinen 1 vanaf vers 16. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid en iegelijk die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toren van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij God kennende hem als God niet verheerlijkt hebben of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. En hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Op deze gedeelten onder andere is gegrond het onderwijs van ons belijdenisgeschrift, de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we willen verder met de behandeling van dat boek. Artikel 2 is aan de beurt. Artikel 2, door wat middel God van ons gekend wordt. Daar staat, wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de gehele wereld. Overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in het welk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letters zijn, die ons de onzienlijke dingen van God gegeven te aanschouwen, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zoals de apostel Paulus zegt in Romeinen 1, welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede geeft hij zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord, te weten zoveel als ons van noden is in dit leven tot zijn eer en de zaligheid van de zijnen. Laten we samen bidden. Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Wat bent u groot en goed. Wat schittert uw majesteit om ons heen in de natuur, in uw schepping. Heere, wat is dat groot, en wij bidden van u of u ons dat wil leren zien. En u brengt ons samen, heren, om te luisteren naar het onderwijs ook van dit belijdenisgeschrift. Om niet alleen aangespoord te worden om u te kennen en te bewonderen vanwege de grootheid van uw macht in de schepping, maar heren, u hebt ook uw barmhartigheid en uw genade en uw grote liefde geopenbaard. En heren, dan hebben we reden te meer om te zingen hoe heerlijk is uw naam. U brengt ons opnieuw bij elkaar als gemeente rondom uw woord en rondom het onderwijs van de belijdenis. Heren, wij bidden van u of ook deze dienst ons kennis van de zaligheid, kennis van de zaligmaker, kennis van u de Heere mag geven en mag opleveren. We bidden om het werk van uw geest. O Heere, wilt u werken in ons hart? En wilt u datgene doen wat wij mensen niet kunnen, Heere? U bent het die de weg baant. U bent het die terugbrengt. U bent het die ogen opent. En Heere, dat doet u, hoorden we vanmorgen, door middel van de prediking. En zo staat u voor ons, Heere, en wijzend op dat ene boek van de schepping, wijzend op dat andere boek, opdat we daardoor wijs zouden worden tot zaligheid. Ja, Heere, geef dat we zullen beseffen wat een voorrecht het is, dat u die boeken aan ons geschonken hebt. En geef het aan heel de gemeente, Heere. Vanmorgen hoorden we over een overblijfsel, een rest die terugkeert, door uw hand verworven, over die gebaande weg, rondom die banier. Ach, Heere, wat zou het verschrikkelijk zijn als het maar een deel van de gemeente zou zijn, een deel van ons gezin. Als geld van ons huwelijksleven, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Heere, o bewaar. En wilt u krachtig werken, Heere, onder ons. Uw hand is toch niet verkort. U kunt toch behouden, Heere, jongeren, tieners, kinderen, ouderen, wie we ook zijn, hoe we ook opgevoed zijn. Voor u, Heere, is het schenken van het geloof en het brengen tot bekering toch niet groot. Het is voor u toch iets kleins. Heere, zou u het willen doen? Zou u jongeren en ouderen in ons midden willen gedenken? Opdat we u zouden kennen en opdat we met u zouden leven. En opdat we meer en meer zouden leren kennen van wie wij zijn en van wie u bent. En opdat we u als schepper en herschepper ook zouden bewonderen. En dat zo deze dienst mag bijdragen aan de eer van uw grote naam. Heren, wij bidden om uw werk onder ons. Helpt u onze jonge mensen, Heren, om die boeken ook te lezen. Het boek van de schepping, maar ook het boek van de schrift. Heren, wilt u onze jonge mensen, onze kinderen, vaders en moeders geven, die hen bij de hand nemen, die hen voorleven, ook als het gaat om het lezen van en het verstaan van de Bijbel. Heren, en wilt u dat gebruiken, opdat mensen u zouden kennen en met u zouden leven. We bidden, Heren, voor het Bijbelvertaalwerk. Geef dat heel deze wereld dat boek zal kunnen lezen, dat boek van de schrift. En zegent u daartoe Bijbelvertalers. En zegent u daartoe allen die zich inzetten voor de verbreiding van dat woord en de verspreiding van dat woord. We bidden u, Heren, voor alle zendelingen. We bidden u voor allen die uitgezonden zijn om anderen te dienen en te helpen, om die ene naam van u, Heren Jezus, bekend te maken. We bidden ook voor Hessel en Kobi Visser in Botswana. Zegent u ook hun werk als vertaalconsulent, heren. Geef dat ook zij een schakeltje mogen zijn in die keten van u, met het oog op het redden van mensen, met het oog op het voeden van de kudde. Ja, heren, zou u uw zegen willen geven? En zou u nog arbeiders willen uitstoten in uw dienst, heren? Zou u nog onder ons en in ons midden jonge mensen willen roepen die u kunt gebruiken en die u wil gebruiken in uw koninkrijk? En heren, mogen we dan ook leren dat waar we ook werken en waar we ook wonen en welke gaven we ook gekregen hebben van u, dat u ons altijd kunt gebruiken, dat u een taak hebt voor ieder van ons. Heren, schenk ons uw geest en werk door uw geest in ons hart, opdat we het ook mogen zien en opdat we het mogen ontdekken en opdat de liefde van Christus ons mag gaan dringen, heren. Zou u dat toch willen werken? Zegen het werk van de ambtsdragers, de diakenen en de ouderlingen. Zegent u de huisbezoeken, heren. Zegen alle activiteiten in de gemeente, de verenigingen, de min 16 en de plus 16, de catechisaties, heren. Zegent u het omzien naar elkaar, het helpen van elkaar en alles wat daarbij komt kijken. Heren, onze ogen zijn op u en geef dat we ook in middelharnis elkaar mogen dienen door de liefde. Ja, heren, we bidden voor onze kerken, voor onze opleiding in Apeldoorn, voor de afgevaardigden naar de generale synode. U weet, heren, van de zorgen waar we als kerken mee te doen hebben. En we bidden om uw hulp, om wijsheid, om een weg om te gaan. Een weg die naar uw woord is. Heren, zou u wonderen willen doen als wij niet weten wat we moeten doen? Onze ogen zijn op u, heren. Wilt u zo zorgen en wilt u zo nabij zijn? En wilt u zo uw naam verheerlijken? En dat doet u gelukkig, heren. Ondanks ons, de herders, die hebben het gehoord. En de engelen hebben het gezongen. Ere zij God in de hoogste hemelen. En heren, zo bent u aan uw eer gekomen door het werk van uw Zoon. En heren, mogen we ons dan in hem verheugen. We bidden voor onze overheid. Geef alles wat nodig is, heren, om het land ook te besturen. Om de gemeente en de provincie te besturen. Heren, we hebben gehoord van de wet. De wet toezicht informeel onderwijs. Heren, wilt u geven dat die wet van tafel gaat. En wilt u geven, heren, dat het onderwijs aan de jonge mensen van de gemeente ook naar schrift en belijdenis gegeven kan en mag worden. We danken u, heren, voor de vrijheden die er zijn. Maar dan mogen we ze ook gebruiken. En dat die goedertierenheden van u ons tot bekering mogen leiden. We hebben zoveel zegeningen, heren. Zoveel voorrechten, zoveel Bijbels, zoveel woorden van genade. Laat het niet eens tegen ons getuigen. Ja, heren, zo zijn onze ogen op u. Ontferm u over deze wereld. Een wereld waar zoveel zonde is, waar zoveel onrecht is, waar zoveel geweld is. We bidden om vrede. We bidden ook voor de schepping, heren. De schepping die zucht, zoals uw woord ons voorhoudt. En die uitziet ook naar de openbaring van de kinderen van u. De komst van u, Heere Jezus Christus. Heere, wilt u geven alles wat nodig is. Niet alleen om de schepping te bebouwen en te bewaren. Maar ook om uit te zien naar die komst. Die het heil volmaken zal van uw bruid. En die nieuwe wereld dichterbij zal brengen. Waarop gerechtigheid woont en waarop uw naam verheerlijkt wordt, overal. Ja, Heere, geef ons verlangen om daar te zijn. Geef ons liefde tot u. Werken toch. Bewaar ons voor de boze, Heere. Wilt u Satan van ons weren? En mag zo deze dienst zijn tot eer van uw grote naam. We bidden het in de wegneming van onze schuld en zonde, om Christus wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 19, vers 1, 2 en 4, het ruime hemel rond. Hoe goddelijk en schoon en des Heeren wet nochtans. 1, 2 en 4 van Psalm 19, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Psalm 119, vers 65 zingen we als antwoord op de preek. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Gemeente, u weet vast wel wat een boekbespreking is. Je moet op school soms een boekbespreking houden, of een soort, dat is een soort spreekbeurt over een boek. Of je moet er een stukje over schrijven. Vanavond krijgen we twee boekbesprekingen. Allereerst één over het boek van de schepping. En vervolgens kijken we naar het boek de Bijbel. En ja, dat laatste, die tweede boekbespreking, dat is eigenlijk maar de helft, of dat is beperkt. Omdat die tweede boekbespreking eigenlijk ook doorloopt in de volgende artikelen. 3 tot en met 7. Nu dus een begin. En het thema van vanavond is God leren kennen. God leren kennen. Want door middel van die twee boeken kunnen we God kennen. In elk boek kijk je de schrijver in het hart. We letten op het boek van de schepping. En in de tweede plaats letten we op het boek van de schrift. Dus God leren kennen. Het boek van de schepping. En het boek van de schrift. Gemeente, vorige keer zagen we iets over wie God is. Hij is de enige, hij is de grote, hij is de goede God. En ja, hoe weten we dat nu? Hoe weten we dat? Niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart. Kennen, zo begint artikel 2. En zoals artikel 1 met wij geloven begon. Wij kennen hem. Dat is belangrijk, gemeente. In dat kennen van de Heere, de omgang met de Heere, dat is kennen ten diepste. Daarin ligt het echte leven. Wel, wij kennen hem door twee middelen uit twee boeken. En natuurlijk de Bijbel. Maar Guido de Bret die wijst ons allereerst op dat andere boek. De schepping. Gods regering en onderhouding van de wereld. Waarom die volgorde? Wellicht om ons eerst vast te laten lopen. Want met het kennen van God uit de schepping komen we niet al te ver. Om vervolgens ons bij de hand te nemen. De schepping. Een groot boek waarin je kunt lezen. God is groot. Alle schepsels, zegt Guido de Bret, die zijn als letters. De grote schepselen, de kleine letters. Ze zijn als letters, grote en kleine, in het boek dat God ons laat lezen. Je kunt er iets zien van Gods eeuwige kracht en goddelijkheid. Het boek van de schepping. Ja, gemeente, waar moeten we dan beginnen? Hemel en aarde zijn uit niets geschapen. Er zijn zoveel bijzondere schepsels op de wereld. Zoveel knappe dingen in de ruimte. Ongelooflijk hoe alles in elkaar zit. Wat dacht u van de mens? Ja, dan zitten we meteen op topniveau, als het ware. Elk orgaan, een kunstwerk. We hebben geen biologieles, geen natuurkunde, geen scheikunde. maar ook wel een klein beetje gemeente. Je ogen, je oren. Het zit zo ongelooflijk knap in elkaar. Dat netvlies. 130 miljoen zenuwcellen. Zintuigcellen. En 7 miljoen kegeltjes. En die zenden elke seconde ontiegelijk veel seintjes door naar onze hersenen. En hoe dat allemaal hier werkt, in ons hoofd. De meest geleerde mensen weten lang niet alles. Elk DNA is uniek. Ieder boomblaadje is uniek. Elke vingerafdruk van die meer dan 8 miljard mensen op de wereld, uniek. Allemaal letters in het boek van God. De schepping. Waardoor je Gods kracht, Gods majesteit, Gods grootheid, Gods goddelijkheid kunt lezen. Neem het heelal. 1 lichtjaar. 1 lichtjaar. 9.500 miljard kilometer. Dat zijn heel veel cijfertjes. En dan zijn er sterrenstelsels die miljarden lichtjaren van ons verwijderd zijn. En dan de aarde. Als een doppertje in de ruimte. Zo'n klein, inimini planeetje in dat immense zonnestelsel. Onze aarde past 1,3 miljoen keer in de zon. En de zon is nog maar een hele kleine ster. Onder die miljoenen andere sterren. En dan te bedenken dat alleen op dat hele kleine doppertje leven te vinden is. Dat is zo uniek. En dat is van zo mega veel dingen afhankelijk. Zo wonderlijk. Gemeente, hoe meer je zou studeren, hoe meer je erachter komt dat je zo weinig weet. En dat wij zo klein zijn en de schepping en daarmee God zo groot. Hij schiep door te spreken. Hij sprak en het was er. Al die dingen, grote en kleine letters. Wat is de bedoeling ervan? Ja, lezen natuurlijk. Lezen. Als je van je oma een boek krijgt en ze vraagt na 2 weken en... Gelezen? Hoe vond je het? Ja, dan is het heel teleurstellend, nietwaar, om te horen. Ik moet nog beginnen. Maar God wil dat we zijn boek lezen. En dat we om ons heen kijken in de schepping. Dat we de geluiden van de schepping zouden horen. Niet via de AirPods, maar puur natuur. Opdat we hem zouden kennen in die natuur. Hem zouden bewonderen, hem zouden eren, hem zouden bezingen. Hoe groot zijt gij, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gemeente, is dit geen spiegel voor ons? Misschien wel een hele confronterende spiegel. Dat boek van Gods schepping. Lezen we daarin? Wandelen we daar nog rond? Fietsen we daar nog rond? Kijken we daar nog om ons heen? In dat boek van God. Dat grote geschenk van God. Of wordt dat langzaam maar zeker iets van vroeger? wandelen, fietsen, vogels kijken, vissen. Gemeente, we staan allemaal voor de spiegel. Ouders, die kinderen hebt op te voeden. Leest u met uw kinderen in dat boek wat God u gegeven heeft? Of doen we veelal andere dingen? God heeft niet alleen alles geschapen. Hij onderhoudt ook alles. Hij heeft de wereld niet aan zichzelf overgelaten, aan een lot. God zorgt dat die wereld bestaat en blijft bestaan door allerlei natuurwetten. Natuurkundigen die kunnen daar natuurlijk over nadenken en allerlei formules op loslaten. Maar uiteindelijk, bij alles wat je kunt verklaren, het onweer, de seizoenen, het draaien van de aarde, alles wat je kunt verklaren en wat je kunt uitleggen, gaat het erom, wie heeft dat er nou ingelegd? God. God blijft zorgen voor regen en wind en droogte en zon. De voedselketens waardoor plant en dier elkaar in leven houden en gaan zomaar door. Hij heeft alles geschapen. Hij onderhoudt en hij regeert. En heeft de wereld in zijn machtige hand en heeft het boek van de wereldgeschiedenis gelegd in de handen van zijn lam, de Heer Jezus. En die stuurt deze wereld heen naar de grote voleinding, naar die grote toekomst. Hij regeert en daarom is de kerk er nog. En daarom is Israël er nog. En daarom zijn er beloften die in vervulling gegaan zijn en nog in vervulling zullen gaan. Letters in dat grote boek van Gods wereld. Een prachtig boek waarin de auteur tegen je zegt: kijk eens hoe ik ben, hoe groot, hoe wijs, hoe machtig. En je hoeft maar om je heen te kijken. En je ziet het. Maar zie je het ook echt? En zing je het ook echt? Hoe groot zijt gij? Ieder mens heeft dat boek. Ieder mens heeft dat boek. Niet ieder mens heeft het boek van de Bijbel in deze wereld. Maar ieder mens heeft wel dat boek van de schepping. En toch zingt niet ieder mens dat lied. Hoe groot zijt gij, Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Hoe komt dat? Ja, gemeente, omdat je met dit boek alleen niet tot de kennis, tot het kennen van de Heere God komt. Hoewel sommige mensen, sommige theologen dat wel leren. Als je je verstand, als je je natuurlijke kennis gebruikt en goed leeft, dan kun je heel ver komen. Ja, zelfs behouden worden. Maar de Bijbel spreekt zo niet. Als je alleen het boek van de schepping leest en verder niets, dan kun je uitkomen bij een of andere theorie, een evolutietheorie, of bij de natuurgodsdienst. Je kunt de zon en de maan en de sterren gaan aanbidden, of de bomen of de beelden. Uit Romeinen 1 blijkt dat wanneer je als onbekeerd mens het leest, dat boek, en dat boek alleen maar, dat je de signalen van Gods kant die naar je toe komen bewust wegduwt. Dat mooie boek van God weggeworpen. De auteur niet in het hart gezien. De mens gaat met zijn verdorven verstand er zelf een draai aan geven. Letters wel gezien, de schepping, maar de woorden niet gelezen en de lof op de schepper niet gegeven. Gemeente, in de oerwouden van Afrika en Zuid-Amerika is er niemand die God gaat kennen voordat er zending komt. Voordat het woord van de Heere er komt. En dat is logisch. Want de schepping zegt niets over die gebaande weg waar wij vanmorgen wel van hoorden vanuit Jesaja 11. Die schepping zegt niets over de Heere Jezus. Die schepping zegt niets over zonde en genade. Ja, toont wel de gevolgen van de zonde. Heel duidelijk zelfs. Heel duidelijk en heel aangrijpend ook. Maar niet de oplossing. Ja, die gevolgen van de zonde die je overal om je heen in de schepping kunt zien. Die zorgen ervoor dat de mens ertoe geneigd is om dat boek niet als een boek van die grote goede God te zien. Het is ook goed om dat wel onder ogen te zien, gemeente, want er zitten krassen in dat boek. Krassen en scheuren in het boek van de schepping, vlekken. Die sneeuwvlokken, die zo prachtig zijn. Die kunnen een dodelijke lawine veroorzaken. Of een ongeluk. Dieren die eten elkaar op. Na de paring eten sommige vrouwtjes spinnen de mannetjes op. Meer dan 90% van de jonge dieren sterft binnen de kortste keren. Ik las eens van Midas Dekkers, dat is een Nederlandse bioloog die nogal kritisch is richting God en richting het geloof in de God en in die schepping, dat die schepping zo'n prachtig boek is van God. Hij zegt ergens, je hangt een vogelhuisje op voor de koolmeesjes en je denkt dat het leuk is, maar van de 10 jonge vogeltjes die geboren worden, zijn er 9 binnen een jaar gruwelijk aan hun eind gekomen. Opgegeten, uit het nest gegooid, gestorven aan een ziekte. In wezen, zegt hij, heb je door dat ophangen van dat vogelkastje voornamelijk ellende in de wereld gebracht. Er wordt in de natuur 1000 maal meer zo gestorven als dat er wordt geleefd, zo zegt hij. Dat is heel negatief natuurlijk. En is het niet waar? Is het niet waar? Er is toch heel veel ellende in de wereld? Om je heen? Terwijl op tweede kerstdag 2004... er in zoveel kerken werd gezongen van Gods liefde, maakte een tsunami in de Indische Oceaan een einde aan het leven van 230.000 mensen. En wat dacht u van Auschwitz? De Tweede Wereldoorlog. 6 miljoen Joden vermoord. Is dat geen diepe kras in dat boek van schepping en regering ook? Is het dan vreemd dat mensen niet tot het geloof in God komen? Het geloof in de goede, wijze, barmhartige God. Als je nou om je heen kijkt, dan is dat toch niet vreemd? Dan kunnen mensen toch helemaal niks aan doen? Ja, toch wel. Want artikel 2 haalt Romeinen 1 aan, gemeente. In vers 20, daar staat, want Gods onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld af aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zodat ze niet te verontschuldigen zouden zijn. De dingen van de schepping, onderhouding en regering van de wereld zijn volgens de Bijbel genoeg om de mensen te overtuigen en om ze alle onschuld te benemen. God rekent het de mensen aan wanneer ze met dat boek van de schepping niet tot de kennis van God komen. God stelt hen daarom schuldig. Hoe kan dat nou, zegt iemand? Als de schepping nou helemaal niks zegt over de Heer Jezus. En waarom we de Heer Jezus nodig hebben. Dat is waar. Maar tegelijk, het had toch niet gehoeven. Toen God aan Adam en Eva een prachtige plek gaf in het paradijs, op aarde, toen kende de mens God in de schepping. Toen leefde de mens met God. En in elke plant zag Adam de hand van de Heere. Elk dier wees Eva op God, op Gods wijsheid, op Gods goedheid. En toen gooide de mens dat allemaal over zijn schouder. Hij zwoer God af. De mens die God geschapen had. En toen kwam dat boek van Gods schepping vol vlekken, vol krassen. En Adam en Eva zijn bijziend geworden. Geestelijk bijziend, blind, een dubbel probleem. En grote krassen in Gods schepping. En een probleem met onze ogen en met ons hart. En daardoor hebben wij aan dat boek van de schepping niet meer genoeg om God te kennen. Maar dat ligt niet aan God. Er zat geen krasje op. Er zat geen krasje in dat boek. Wij mensen hebben geknoeid. En God houdt de mens daarvoor verantwoordelijk. Hij kon God kennen door die schepping. Hij kon het. En als dat nou niet meer kan, dan ligt toch niet aan de Heere, dat ligt toch aan de mens. Stel je voor dat je een toetsweek hebt deze week. Morgen een repetitie, toets. Maar vanavond raak je dronken. En je drinkt tot diep in de nacht. En morgenochtend dan sleep je jezelf met een bonkend hoofd naar school. En daar zit je dan knallende hoofdpijn. Die toets die gaat voor geen meter. Helemaal niet. En je haalt een 1. Kun je dan protest aantekenen op school? Gaat dat? Ja meneer, ik kon het niet. Ik had zo'n hoofdpijn. Het lukte gewoon niet. Ja. Dat is niet eerlijk, toch? Dan kun je toch niet vragen, ik wil het nog een keer doen. Of ik wil dat ik toch nog wat punten erbij krijg. Het lag toch niet aan de toets, het lag toch niet aan de leerkracht. Aan wie lag het? We zijn niet te verontschuldigen. Het ligt niet aan God dat het boek van de schepping ontsierd is. Dat het niet genoeg is om zalig te worden. Het was goed. Het was goed. Hierdoor staan ook mensen die nooit van het evangelie gehoord hebben schuldig. Ze konden God kennen. Maar dat het niet gaat, ligt aan henzelf. En God is niet verplicht om verlossing te geven. Om ons te verlossen van onze bijziendheid en blindheid. En toch, gemeente, in zijn grondeloze genade, in zijn onpeilbaar diepe barmhartigheid, doet hij het toch. En geeft hij aan de mens nog een boek. Des Heren wet, nochtans verspreid volmaakte glans. Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. En blinden en slechtzienden wijsheid leert. De eenvoudigen. En dat boek moet naar alle mensen gebracht worden, nietwaar? Het boek van de schrift. En hierin openbaart God zich nog helderder. Hij geeft zich te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Dat is mooi, hè? Dat dat er zo staat. Hij geeft zich te kennen. Die grote, die heilige God. Stel dat een mens zich aan een worm te kennen zou geven. Nou, wat zou die mens bezielen dat hij dat doet? Maar God doet dat nu bij mensen. Bij die nietige, kleine, zondige mensen die tegen hem in opstand gekomen zijn. Die daar wonen op die hele kleine aarde. En hij vraagt mijn zoon, mijn dochter. Hier is mijn hart. Geef mij uw hart. Dat is zo onbevattelijk. Dat is zo groot. Zo genadig. En hij is dat helemaal niet verplicht, gemeente. Hij is dat helemaal niet verplicht. Als je morgen boodschappen moet doen voor je moeder, je krijgt 20 euro mee. En je gaat niet naar de Jumbo, maar je koopt voor die 20 euro een mes. En met dat mes maak je allerlei diepe krassen in de auto die daar in de straat staat van de buurman. Schade meer dan 2000 euro. Dan hoeft je moeder toch niet te zeggen, oh, ik had je 20 meegegeven, maar wacht, hier heb je nog 2000 erbij voor de boodschappen. Want je hebt niet genoeg. Dat hoeft ze niet te doen. Nee, dat moet je zelf dragen, zelf oplossen, zelf in orde maken. God doet dat wel, gemeente. We hadden en hebben door eigen schuld aan die 20 euro van de schepping niet meer genoeg. Om te kennen, om te dienen, om te geven waar God recht op heeft. Hoe komt het? Door onze eigen dwaasheid. Door de schade die wij hebben aangericht. Maar God zegt, en hier is die 2000 erbij. Die 2000 van dat goddelijke en heilige woord, de Bijbel. En daarin vind je genoeg om de schade te kunnen compenseren, te herstellen, om het goed te maken. Nee, dat gaan wij niet doen. Maar de Bijbel wijst op diegene die dat wel doet en gedaan heeft. En zo weten we wat er nodig is om God te kennen, om zalig te worden. In dat boek, daar lees je dingen die je in de schepping, in dat andere boek niet leest. Dingen die je op geen enkele andere manier kunt weten, tenzij dat God het tegen je vertelt. En God vertelt dingen tegen je. Van nature denken we ook wel dingen over God. Maar dat is vaak scheef en krom. Verkeerd. Dan denk je dat je God tevreden moet stellen. God is rechtvaardig en heilig. En dan moet je enorm je best doen. En dan moet je hier aan beantwoorden. En dan moet je daar aan beantwoorden. Je moet het goed maken, werken, werken, werken. En dan maar hopen dat God het ooit goed en genoeg vindt. Genoeg om jou een nieuw hart te geven. Dat is verkeerd. Dat is verkeerd. Of je kunt ook aan de andere kant hangen, gemeente. En zeggen, ja maar, wat kan God nou op mij tegen hebben? Ik leef helemaal goed, netjes, zuiver. Ik heb mijn naaste lief, ik help mijn naaste. Ik ben niet brutaal tegen mensen die boven me staan. Noem maar op. En God is toch liefde? Dat komt vast goed. Anders, Sommige mensen denken dat en zeggen dat ook. Nou, dan moet de Heer mij maar eens even uitleggen hoe dat dan zit. Met alle ellende in de wereld. En waarom het dan met mij niet goed zou komen. Krom, verkeerd, die gedachte. God geeft ons het boek der boeken. En als dat boek open gaat, dan blijkt. God is zo rechtvaardig en zuiver. Hij kan geen enkele zonde, geen enkel smetje door de vingers zien. En hij kijkt dwars door me heen, tot op de bodem van mijn hart. Hij kan geen kwaad gedogen. Hij eist zuiverheid en deugd. Zo zongen we met Psalm 19. En elke daad, gemeente, elke daad en elke gedachte, zonder dat ik bedekt ben met de gerechtigheid van de Heere Jezus, dat maakt mij het oordeel waard. Ja, en God is zo rechtvaardig. Dat leer ik uit dat boek. Dat hij zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem deed sterven. God is zo vol liefde dat hij zijn zoon strafte. Zemels koning stierf op aarde en boette voor de zonde door zijn bittere dood. Hoe groot zijt gij, dan gaat al mijn denken over God eraan. Ik zit er zo gauw naast, zo ver. Ik kan dat niet klein krijgen. En ik leer bidden dat u mij leiden. Door uw raad, door uw woord. Dat ik u ken in uw rechtvaardigheid. Dat ik u mag kennen in uw liefde. Zoals u uzelf in Christus openbaart. En als God je gaat onderwijzen door middel van dat tweede boek, dan word je ook bevrijd van die geestelijke staar en van die geestelijke blindheid. En dan ga je jezelf zien zoals je bent, een beetje zien, een beetje leren wat je bent. Een zondaar voor God, wie ik ook ben. En hoe ernstig en serieus ik ook leef. Of ik leef midden in de zonde. Ik leer over de noodzaak van persoonlijke wedergeboorte. Door de Heilige Geest. En ik leer bidden, schep mij een rein hart, o God. En ik leer over de bereidwilligheid van de Heere Jezus Christus, die naar de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, om te lijden, om te sterven. Als ik daar nog niet achter ben, als ik daar nog nooit voor gevallen ben, dan lees ik de Bijbel verkeerd. Dan lees ik de Bijbel verkeerd. Dan moet ik bidden om zijn geest. Om open ogen, om verlichte ogen van het verstand. Want in zijn woord, daar kan ik het leren. Door zijn woord kan ik het zien. Dat God zijn zoon gezonden heeft tot verzoening van de zonde. Ja, ook voor mijn zonde. Zo leert de Heilige Geest. Om me te brengen tot geloof, hoop en liefde. En dat dit mijn verlangen wordt. De eer van de Heer. En de schepping laat God zich kennen. Maar God geeft zich nog duidelijker, nog klaarder, nog helderder te kennen. Door zijn heilig en goddelijk woord. Alles wat erin geschreven staat, dat heeft dit als doel. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Johannes 20, vers 31. Daar gaat het om, gemeente. Dat is het doel van de Bijbel. Niet dat al onze nieuwsgierige vragen beantwoord worden. Waarom gebeurde dit? Als God almachtig is, waarom laat hij dan dit toe? Waarom zoveel mensen omgekomen? Hoe zit het nou met Adam en Eva die in zonde vielen? Die vragen mag je wel stellen, maar de Bijbel die geeft geen antwoord aan nieuwsgierige mensen, maar wel aan heilbegerige mensen. En heilbegerige mensen, het wordt je heil, dat betekent zaligheid, hè, verlossing, redding. De Bijbel bevredigt onze nieuwsgierigheid niet, gemeente, maar de Bijbel die laat ons zien de weg naar de zaligheid, de weg naar de Heer Jezus. Jezus zelf die de weg, de waarheid en het leven is. Zoveel wat nodig is om de Heer te vinden, om de Heer te leren kennen. Omdat we tot zijn eer zouden leven. Nou gemeente, daarom geeft hij zich te kennen. Dat is toch zo mooi, hè, dat Guido de Bret dat op die manier schrijft. De Heere die geeft zich te kennen in zijn woord. En dan staat de Heere zo voor je in de Bijbel. Is God niet goed, gemeente? Iemand zei eens, de schepping, dat is Gods plaatjesboek. En de Bijbel, dat is Gods liefdesbrief. Dat is mooi, dat is mooi. En tegelijk moet je zeggen, ja, het is ook een hele eerlijke liefdesbrief. He, want liefde betekent niet alleen maar aardige dingen zeggen. Dat is geen liefde. De Bijbel heeft ook het karakter van een dagvaarding. En een aanmaning. Het oordeel wordt erin uitgesproken. Er wordt gewaarschuwd. Maar juist daarachter gaat Gods liefde schuil. De liefde van die God die zich te kennen geeft. En die genegen is tot je behoudt. De schepping spreekt je aan. Maar de Bijbel spreekt ook tegen. Met dit als doel, hè, dat je tot Christus zou vluchten. De Heere in Christus zou leren kennen. Opdat u gelovende hebt het leven in zijn naam. En daarachter inderdaad liefde. Gemeente, het is wel een vraag die we onszelf mogen stellen, nietwaar? Als de Heere zichzelf klaarder en volkomener te kennen geeft. Ja, kennen we de Heere? Kennen we de Heer? Omdat hij zich in zijn woord aan jou heel persoonlijk bekend gemaakt heeft. Heb je het gehoord? Heb je hem gehoord? Heb je het gezien wie hij is? Toen het woord werd uitgelegd, verkondigd, toen je het las, kent u hem? En dat dan dat persoonlijk, hè? Niet zoals we koning Willem-Alexander kennen, van ja, we weten wel wie dat is, een beetje. Maar zoals een kind zijn vader kent, en een vader zijn kind, en een man zijn vrouw, en een vrouw haar man, in de omgang, dat, hè? In de omgang. De Bijbel is een boek waarin God zich te kennen geeft, dat betekent dat hij in dat boek de omgang zoekt. Jou nietig, klein, zondig mensje. En daarom is God zo onvoorstelbaar groot en wonderlijk en goed. Kennen. En dan ken je ook iets van die verborgen omgang met de Heer. Die knieën, die gaan dan wel eens knikken, nietwaar? En dan ga je wel eens door die knieën, op je knieën. Ken je iets van dat, hoe groot zijt gij, hoe heerlijk is uw naam? Gemeente, je mist zoveel, zo onnoemelijk veel als je hem niet kent. Dan ben je echt ellendig, dan ben je verloren en dan ga je verloren. En daar heeft God geen behagen in. Hij zoekt je behoud. Hij wil dat je hem kent. En daarom zegt hij, hier is mijn woord. Luister toch. Lees toch. Zie toch. Gemeente, als we dat woord niet hadden, wat hadden we dan gemoeten? Dan was ik ongelovig geweest. Of moslim. Of dan had ik geknield in mijn tuin. Voor een van de bomen die daar staan. Dat gebeurt er als je het woord niet hebt, gemeend. Dan buig je, dan kniel je voor jezelf misschien wel. Dan blijf je dwaas. In Romeinen 1 vers 23 staat dat je dan de heerlijkheid van de onveranderlijke God verandert. In de gelijkenis van een beeld. Of van een vergankelijk mens. Of een beeld van dieren. Dan kon ik God niet kennen. Dan kon ik niet verlangen naar de omgang met de Heere. En wat moest ik dan in de hemel doen? De hemel. Waar God volmaakt gekend wordt. Waar God zich volmaakt laat kennen. Ik zou ongelukkig zijn op die aarde die vol zal zijn van de kennis. De omgang met de Heere. Belangrijk, gemeente, dat het woord dan natuurlijk ook verspreid wordt, nietwaar? Dat het vertaald wordt en dat het woord de wereld doorgaat, doorgegeven wordt, dat er zending bedreven wordt en dat jij het woord ook doorgeeft. Aan mensen die dat woord nog nooit gelezen hebben, die de auteur van die twee boeken niet kennen. Wat een verantwoordelijkheid, hè? Om het medicijn, het enige medicijn, door te geven aan zieken. Dat weet je toch? Medicijn doorgeven, wat echt kan helpen. Tegen mensen die zo ziek zijn dat ze aan die ziekte zullen sterven. Dat wil iedereen toch, of niet? Geef dan dat woord door. Spurgeon, hij zegt ergens... Sommige mensen die huiveren ervan. Wat God zal doen met diegenen die nooit Gods woord geweten hebben en zo zullen sterven. Maar zegt hij dan, weet je waar ik van huiver? Nog veel meer. Wat God zal doen met mensen die Gods woord wel geweten hebben. Maar die anderen er nooit van verteld hebben. En niets gedaan hebben om anderen dat woord bekend te maken. Om jongeren de Bijbel te laten lezen en te leren lezen. Mensen ver weg, dichtbij. Het Bijbelvertaalwerk te steunen met je gaven, met je gebed. Dat is een verantwoordelijkheid dus, gemeente. Om dat woord door te geven en om dat woord te lezen. Anders leer je God niet kennen. Of dan blijf je met die verkeerde gedachten over God. Verkeerde gedachten over wie God is. Over Gods liefde. Of over Gods rechtvaardigheid. Of over hoe God een mens bekeert. En zo gaan we reddeloos onze ondergang tegemoet. En we doen ook de schrijver tekort. Als we er niet in lezen. Denk aan dat boek, gemeente. Het boek van je oma. Wie weet hoeveel ze ervoor betaald heeft. Hoeveel ze zelf van dat boek houdt. Wat voor schatten oma in dat boek gelezen en gevonden heeft. En jij leest er niet in. En het boek van God, de schepping, is het eerste punt. De schrift, tweede punt. Je leest niet. Hoe kun je de omgang met God beoefenen? Hoe kun je hem ooit leren kennen? Veel mensen lezen alleen stukjes. Stukjes. In de Bijbel. Ja, dat is natuurlijk mooi dat je stukjes in de Bijbel leest. Maar dat doe je met geen enkel ander boek, toch? Stukjes lezen in het boek dat oma je gaf. Doe je ook niet met een liefdesbrief. Stel je voor dat je nog eens een liefdesbrief krijgt. Als alle telefoons ermee ophouden. Lees je toch niet een paar regeltjes hier en een paar regeltjes daar? Je hebt ook dagboekmens. Lees wel in de Bijbel, maar vooral in het dagboekje. De gemeente, laten we de Bijbel lezen. Dat boek wat God geeft, waarin hij zichzelf geeft, te kennen geeft. Aan tafel, als gezin, wat staat er? Wat zou de Heer hier willen zeggen? Vers na vers na vers. En natuurlijk mag je wel een dagboekje gebruiken, maar gemeente, vooral dat. Wat staat er nou? Wat wil de Heer zeggen? En als je lezen moeilijk vindt, dan kun je ook korte stukjes lezen. Dan krijg je ook een Bijbelboek uit. Dan krijg je de Bijbel ook uit. Volhouden. En gebruik de Bijbel met de uitleg maar. Of een jongerenbijbel, de studiebijbel, de kanttekeningen. Eens worden we naar het woord van God geoordeeld. En dat is ook een reden waarom het zo belangrijk is om dat woord te lezen. Opdat we Gods verborgen omgang zouden vinden. De Heer zelf. Jawel, ons kennen blijft ten dele. De krassen in ons oog en hart. Je kunt wel een beetje geholpen worden, maar nooit helemaal. God kan genezing geven door zijn Heilige Geest, zodat we gaan zien, jawel, de belangrijkste dingen gaan zien, zoveel als nodig om zalig te worden. Maar in 1 Korinthe 13, daar staat het. Wij kennen ten dele, altijd hier beneden, maar het volmaakte komt, gemeente. En daar ziet Gods kind naar uit. Samen met de schepping die zucht en kraakt. Onder de scheuren en de krassen die ik de schepping heb toegediend. Maar er is uitzicht, er is verwachting. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Omdat ik in die scheuren en krassen door dat woord het kruis zie oplichten. Een open graf. Het woord is vlees geworden. Hij heeft onder ons gewoond op deze aarde. Hij is gestorven. Hij is begraven in de aarde. Hij is opgestaan. En toen hij opstond, antwoordde Gods schepping. Op die vroege paasmorgen. De aarde beefde. De schepping verwacht zijn tweede komst. Hij leeft, gemeente. En eens zal hij de zijnen tot zich nemen. Wie zijn dat? Al die mensen die op het woord waarin God zich te kennen geeft, hebben leren hopen. Dan is dat boek van de schrift niet meer nodig. Dan wordt het boek van de schepping volledig nieuw. En dan mag ik de auteur zien. De auteur. Van aangezicht tot aangezicht. En hem kennen. Zoals ik door hem gekend ben. Amen. zullen we danken en bidden. Getrouwe en heilige Heere, wat bent u goed en groot, genadig en barmhartig. U geeft uzelf, Heere, u hebt uzelf gegeven aan het kruis tot in de dood. En u geeft uzelf te kennen in die twee boeken. En vooral in dat ene boek van de Bijbel. Heere, we leven in een wereld waarin zoveel geroepen wordt. Waarin zo aan ons getrokken wordt. Waarin zoveel afleiding is. Omdat we afgehouden zouden worden van het kennen van u. Het lezen van die beide boeken. O Heere, werk toch door de kracht van uw geest. Maak ons weerbaar. Leer ons lezen in het boek van de schepping. In het boek van de schrift. Wilt u vaders en moeders, opa's en oma's helpen, ooms en tantes, om de jonge mensen van de gemeente, de kinderen, in die beide boeken te leren lezen. En opent u onze ogen door uw geest en verlicht ons hart. Ja, Heere, onze ogen zijn op u. Wilt u zo werken en wonen onder ons? Neem ons allen onder uw hoede, Heere, ook in de week die voor ons ligt. Misschien zien we dingen tegen dingen op. Of kijken we naar sommige dingen uit. Heere, wees u met ons. En schenk ons uw genade. Als we misschien naar het ziekenhuis moeten. Of als we een gesprek hebben tevoren waar we tegenop zien. Of als er andere dingen zijn, Heere, die ons neerdrukken. Als we alleen door het leven gaan. Als er verdriet is. Heere, mogen we in al die dingen onze hoop op u stellen. Vergeeft u de zonde toch genadig. En hoor ons gebed. Uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 104, vers 17 als slotpsalm 104, vers 17. ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zegen.